Leuk dat je weer luistert naar de MDL-podcast van Nederland. Door het oog van de scope. We bevinden ons in het glazen huis midden op het congresterrein van de Digestive Disease Days. En in samenwerking met de NVGE maken we een serie podcasts live vanaf het congres. In deze aflevering praten we met Dr. Koch, MDL-arts in het EMC, met als aandachtsgebied de toepassing van geavanceerde interventionele endoscopische technieken bij Barrett neoplasie. Ook schrijft aan Dr. Moons, MDL-arts in het UMCU, met als aandachtsgebied de geavanceerde endoscopische behandeling van colorectaal carcinomen. Met Arjun en Leon praten wij vandaag over innovatie in de endoscopie. Ik ben Eva Verheij.
Ik ben Pim Staugie.
Luister mee, we gaan beginnen. Hartstikke welkom hier bij ons in het Glazen Huis. We hebben natuurlijk zometeen het symposium Innovatie in de Endoscopie. En eigenlijk zouden we aan jullie allereerst een beetje algemene vraag stellen van waar staan we nu met de endoscopie?
Hartstikke leuk om hier te zijn. Waar staan we op dit moment? Dat is een moeilijke vraag. Daar kun je namelijk heel veel kanten op. Als ik dicht bij mezelf blijf, dan denk ik dat we op een punt staan waar we steeds vaker de wand van de tractus digestivus gaan doorboren. En allerlei ingrepen ook aan de buitenzijde kunnen gaan doen. Zeker op het grensvlak in de darmwand zelf. Ga ik daar een verhaal over houden waar we steeds vaker de submucosale ruimte opzoeken. Die ons dus ook de mogelijkheid schept om buiten de darmwand procedures te kunnen uitvoeren.
Want hoe was dat dan een aantal jaar geleden? Bijvoorbeeld toen jullie net MDL-arts waren, was dat toen een hardere grens? Was dat anders?
Ja, die grens is enorm verplaatst, ook al in de tijd dat ik zelf MDL-arts ben. Dat is eigenlijk opgeschoven van dat wij alleen maar procedures deden van de ziekte die plaatsvond in de mucosa. Zijn we nu, mede door heel veel studies die we ook nu nog steeds lopen, proberen we steeds vaker de submucosa op te zoeken met de ziekte die daarin groeit. En de volgende barrière is eigenlijk dus de spierlaag, de musculars propria. Maar ook daar zijn we al in staat om succesvol maligniteit, oppervlakkige maligniteit weg te halen. Dus die grens schuift steeds een klein stukje verder op.
En denk je dat die verschuiving alleen maar te danken is aan innovatie in techniek of ook in een gedachtegang?
Natuurlijk steeds meer opschuiven dat we veel meer oncologisch behandelaar worden. Hè? Want in het begin waren we, denk ik, weer veel meer bezig met het weghalen van benigne lesies. En je ziet dat we nu gewoon een hele duidelijke stap aan het maken zijn naar steeds meer invasievere lesies. En die grens die zie ik nog niet helemaal eindig. Nu was het echt T1, nou gaan we naar T1 diep. En dat zie je ook in de slokdarm, van nou, daar gaan we dan ook behandelen. En ja, straks krijg je denk ik misschien zelfs ook wel T2 in het colon, waar we in ieder geval duidelijk over wordt gesproken. En misschien gaan we zelfs wel naar T3 met neoadjuvante behandeling. Dus ik heb het gevoel dat we in een trein zitten die steeds de grens verder optrekt. En waar die gaat eindigen, ik durf het op dit moment niet te zeggen. Maar je merkt ook wel, zat ik ook net aan te denken toen je die vraag stelde van ja, is het technische innovatie? Want nu heb je toch wel de neiging, vind ik, de bedrijven die investeren in het verbeteren van technieken die er al zijn. Want ze vinden het toch heel spannend om in technieken te investeren die een need zijn voor een mogelijke toekomstige oplossing. En daar loop je dus ook wel een beetje tegen je grenzen aan. Want soms moet je dingen kunnen om de volgende stap te maken die er gewoon nog niet zijn. En om dan een bedrijf te vinden die dat met jou gaat ontwikkelen, dat is toch best lastig.
En zit er dan nog een verschil in, want we hebben natuurlijk de hele tractus digestivus. Zit er dan nog een verschil in mogelijkheden en of bijvoorbeeld risico's tussen de slokdarm en echt de darm? Zit daar dan nog een verschil in hoe makkelijk het is om zo diep te behandelen?
Nou, ik denk persoonlijk dat wij een paradigma shift gaan meemaken. Want nu zijn we helemaal getraind in het kijken naar lymfklieren als zijnde een heel belangrijk eindpunt, hè, lymfkliermetastase. Maar eigenlijk is het natuurlijk een proxy voor afstandsmetastase.
Ja.
En de vraag is hoe die relatie, zoals die al jaren aan ons geleerd is, of die correct is. Maar als die toch een beetje gechallenged wordt, en dat lijkt nu wel te gebeuren, dan kan het best zijn dat het natuurlijk heel anders gaat worden. Dat we daar ook heel anders mee omgaan.
En dan eigenlijk op alle plekken?
En dan eigenlijk op alle plekken.
Ja.
Ook maag. Ja, dunne darm is natuurlijk zo weinig voorkomen dat ik me echt afvraag of daar ooit iets zinvol.
Kijk, en er zijn natuurlijk wel subtiele verschillen aan te brengen in de diverse organen in de tractus digestivus. De oncologische behandeling voor slokdarm, maag of colon en rectum, ja, daar zitten wel nuanceverschillen in. Maar anatomisch lijkt het heel erg op elkaar. En de behandelingen die we daar nu uitvoeren lijken ook heel erg op elkaar.
Ja. En merken jullie binnen de vakgroep, nou, vroeger, nou, dan spreek ik over een aantal jaar geleden, was natuurlijk een van de grootste interventies van de maag-darm-leverhart was de ERCP, denk ik. Dat is natuurlijk nu aan het verschuiven, want we doen allemaal oncologische behandelingen. We halen benigne lesies, maar ook maligne lesies weg. Merken jullie daar binnen de MDL-artsen dat daar ook verschillen in zijn hoe enthousiast mensen daarover zijn?
Ja, zeker.
Wij zijn er heel enthousiast over.
Ja. Ja? Nou, je gaat met de landsgrenzen overheen. Als je, wij praten heel duidelijk, heel open met elkaar van ja, diep invasief, dat kunnen we gaan doen. Maar zodra je Europa inloopt en je praat met andere collega's in het buitenland, nou, die staan je met glazen ogen aan te kijken hoe wij de mensen maltreteren. Dus volgens mij lopen we daarin wel echt vooruit.
Ja.
Ook ten opzichte van mensen in ons eigen land. Want we zien nog steeds dat bijvoorbeeld van de diep invasieve T1-carcinomen gaat 40% nog steeds naar chirurgie. Dus het idee, de mindset om primair chirurgie te doen is nog steeds wel ruim aanwezig.
En kan dat dan ook nog te maken hebben met kennis? Dat bijvoorbeeld in centra waar veel onderzoek wordt gedaan, dat daar het ook eerder wordt aangedurfd, omdat ze al goede resultaten van eerdere studies hebben gezien of iets anders, wat misschien in de andere ziekenhuizen wat minder bekend is? Of denk je dat het meer de mindset is wat er gewoon altijd in heeft gezeten?
Ik denk dat het multifactorieel is.
Ja, denk ik. Ja.
Ik denk dat je ook, wat je ook, ja, misschien kun je dat beamen, Arjo, maar je kan helemaal mooie literatuur hebben over kansen, maar kijk toch altijd even naar de ervaringen van de laatste 5 patiënten. En dan zie je dat er iemand die wordt dan geopereerd, adjuvant, en die gaat dan dood aan een complicatie. En dan zie je dat daarna niemand meer geopereerd wordt. Ook al is bijna op de CT de metastase zichtbaar. Dus het is, ja. Dus ik denk dat het een set is van wat ben ik gewend, waarin ben ik getraind, wat is het idee wat ik heb, wat de meerwaarde is van. Dus dat is ook een inschatting van de risico's. En ook wat je eigen ervaringen zijn. Ja.
Ja, we lopen natuurlijk heel ver op de zaken vooruit. Hè. En het meeste doen we in studieverband. Dus al deze procedures die de grenzen overschrijden, dat zijn eigenlijk allemaal procedures die we in studieverband uitvoeren. Daarmee loop je vooruit op de zaak. Wat dan wel een beetje gaat leven, zeker in je eigen centrum, is dat dat bijna wordt gezien als het nieuwe normaal. Terwijl de studie nog lopende is. Goed, dat is voortschrijdend inzicht. Maar dat is nog niet overal aanwezig.
Nee, maar en denk je dat die vertaalslag makkelijk te maken gaat zijn? Want ik denk als je bijvoorbeeld naar T2-lesies gaat kijken om weg te snijden, denk ik dat je ook een deels diagnostiek moet verbeteren. Misschien met EUS erbij. Wordt dat te lastig om uiteindelijk nog perifeer uit te kunnen strekken?
Nou, lange tijd was ook het idee dat als je optische diagnostiek doet, dat je heel veel exposure nodig hebt om dat te doen. En dat het dus daardoor altijd beter zal blijven in de centra die dat veel doen. Ik denk dat je de diagnostiek echt moet zorgen dat het op een breed niveau in Nederland wordt ingevoerd. En dat je al die mensen meeneemt. Want de eerste beslissing om wat te doen met een bepaalde lesie vindt plaats waar de diagnose wordt gemaakt. En als je die mensen niet meeneemt in, dan houdt het daar ook gewoon op. Dus ik denk dat MRI's, optische beoordeling van lesies, dat echt iets is wat we allemaal moeten gaan doen en allemaal moet in worden meegenomen. En ik denk dat het ook kan.
Misschien dat ook daar de artificiële intelligentie een goede rol gaat spelen. Want het blijkt, het is erg lastig om precies de lesie te herkennen die nog wel voor endoscopische behandeling in aanmerking komt. Versus de lesie die nog benigne is. En dan de andere kant de lesie die overduidelijk voor de chirurg is. Dat gebied daartussen is grijs. Het verschuift dus ook. Dus ja, daar heb je niet iedereen gelijk mee. Dus ik hoop toch ook dat artificiële intelligentie daar een belangrijke rol in kan spelen.
Ja, het kan objectiveren eigenlijk.
Ja, dan krijg je een hele betrouwbare computer in feite. Die eigenlijk altijd hetzelfde oordeel geeft over eenzelfde lesie.
En we hadden het net over de acceptatie binnen de eigen beroepsgroep, maar ook de acceptatie buiten de landsgrenzen, wat jij net zei, Leon. Hoe zit dat binnen het ziekenhuis we nemen toch steeds meer de rol van de chirurg een beetje over. We gaan een beetje microchirurgie doen eigenlijk. Wat vinden zij daarvan? Loop je daar tegen problemen aan bij MDO's of hoe gaat dat?
Nou, ik denk dat we onwijs blij mogen zijn met de coöperatieve instelling van de chirurg hier. Die is in het buitenland anders. Want daar worden mensen echt door het MDO gefileerd en met pek en veren weer de deur uitgetrapt als ze denken dat ze EID's moeten gaan doen. Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn dat onze chirurgen heel daar coöperatief in staan. En eigenlijk ook heel graag willen exploreren van wat minimaal invasief kan. Moet misschien ook maar in minimaal invasief. ten faveure van het behoud van kwaliteit van het leven van de patiënt. Dus daar boffen we echt enorm mee. En dus ik zie het ook veel meer dat we als op hetzelfde tandem zitten, dat we veel meer samen overleggen. En dat zij zeggen, joh, dat kunnen jullie ook heel mooi doen en het is effectief. Nou, dan moet je het ook gewoon doen. Ik weet niet hoe je dat...
Ja, nee, hetzelfde. Maar we zitten altijd in die MDO's met elkaar hierover te praten. Waar de evidence niet duidelijk is, daar laat de chirurg ons ook niet zomaar ons gang gaan. Dus dan moeten we dat toch wel ook met goed wetenschappelijk onderzoek onderbouwen. Vaak in gemeenschappelijkheid. Hè. Ik bedoel, we zijn in Nederland goed in samenwerken, ook met chirurgen. Dus dat doen we graag. En dan kunnen we gezamenlijk laten zien welke strategie en bij welke patiënt nou de beste is.
Een beetje yin-yang eigenlijk tussen de afdelingen om te zorgen voor welke patiënt is nou wel juist de chirurgie misschien het goede idee en voor welke patiënt kunnen we het op een andere manier doen.
Ik denk dat we het nu toch gewoon heel goed samenwerken. En natuurlijk zullen we, hoe meer wij de grens op gaan schuiven, zullen we ook af en toe wat teruggeduwd gaan worden, dat ongeheid. Maar ja, tot nu toe heeft het altijd toe geleid dat als er discussie is van, nou weet je, misschien moet het allemaal uit gaan zoeken in een studie. En dat is denk ik ook de manier waarop je het moet doen.
En zijn er ook wel eens momenten, dan meer de andere kant, we kunnen natuurlijk heel veel. Maar zijn er dan ook momenten waarop we misschien te veel willen?
Nou jawel, natuurlijk... Zeker met die EFTR's en met de EID's begonnen we natuurlijk aan lesies. Waarin je daarna de pathologie terugkrijgt dat je denkt, jeetje, waarom zijn we hier eigenlijk aan begonnen? Hè? Dus het pionieren maakt ook dat je heel vaak een stap voorwaarts maakt. En dat je af en toe ook iets te enthousiast bent en weer een stap voorwaarts. Maar waarin je denkt, oké, maar nu moeten we eigenlijk toch echt wel weer een stapje terug. Omdat we het beter moeten uitzoeken hoe die patiënten moeten selecteren. Dus zolang het maar een leidt tot een moment van reflectie, waarbij je ook daarna weer verandering toepast om het beter te krijgen. Als die mensen zeggen, ja, ik ga cowboyen en ja, dit hoort er ook bij en de volgende keer ga ik het weer doen, ja, dan denk ik dat je op de verkeerde weg zit.
Maar dat geeft soms wel heel interessante spin-off ideeën weer. Hè? Dus die idee is eigenlijk begonnen voor lesies waar te veel fibrose werd beschreven. Dan ging het helemaal niet om het oncologische principe. Maar dat genereert dan weer het idee, bij Leon in ieder geval, om dan maar een groot stuk van die spier mee te nemen, zodat hij die diepe invasieve lesies ook kan verwijderen. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld van NOTES, dus een hele andere kant op. NOTES heeft wat mij betreft nooit echt een ingang gevonden. De over-de-scope clip is daarvoor ontworpen, eigenlijk bedoeld om dan een gemaakt gat weer goed te kunnen afsluiten. Daar wordt hij eigenlijk helemaal niet voor gebruikt. Maar wel voor de EFTR en wel voor onbehandelbare bloedingen en incidentele perforaties die optreden. Dus de spin-off is veel groter dan het originele idee waar die voor is bedacht. En ja, dat maakt als je voorop loopt, probeert daar innovatief te zijn, dan gaat het idee soms een heel andere kant op waar het heel erg toepasbaar kan zijn.
En hoe was de eerste keer toen je, ik kan me voorstellen dat je bij eerdere, wat kleinere lesies toch wel, misschien soms toch even door de spierlaag heen moest voor de fibrose bijvoorbeeld. Maar hoe was de eerste keer toen je een plan had van nou, ik ga nu gewoon echt actief van tevoren, heb ik het plan al gemaakt om door die spierlaag heen te gaan?
Nee, ja. Ik moet zeggen, toen de eerste keer dat wij dat hebben, toen doen die ook full thickness excisies in het rectum. Dus echt open. De eerste keer is natuurlijk heel spannend. En dan heb je gewoon een patiënt die daarvoor in aanmerking komt. En dan bespreek je het met een team. En dan bespreek je het met de chirurgen. En dan bedenk je, van gaan we het wel of niet sluiten. En dan maak je die stap. Ik denk dat je die heel wel overwogen in een teamverband moet maken. En dan weet je ook van, nou weet je, de consequenties die eruit voortkomen, die zijn er ook. Ja, op een gegeven moment gaat het ook deels ook een beetje met zelfvertrouwen. Dat je denkt dat je het kan en dat je ook de problemen kan managen. Je kan niet echt hard zeggen van nou weet je dit en dit en deze voorwaarden moet je voldoen en dan ga je het doen. Maar je probeert steeds weer een stapje verder te gaan op dat moment. Omdat je denkt dat het voor jouw patiënt die voor jou is een toegevoegde waarde heeft.
En merken jullie ook bij patiënten dat zij eigenlijk ook heel erg openstaan voor deze nieuwere technieken? Nou, we zijn natuurlijk de grens overgegaan van de mucosa naar de submucosa. We zijn full thickness resecties kunnen we inmiddels doen. Hoe communiceer je dat in de spreekkamer? Wat vinden patiënten daarvan?
Nou ja, ik probeer daar altijd een heel open en eerlijk verhaal over te hebben. Wat is de normale weg? Dat is dan meestal is dat de chirurgie. Maar die is invasief. Die geeft heel veel mogelijke complicaties. Die geeft kwaliteit van leven verlies. En dan bied je een alternatief aan dat minimaal invasiever is. Maar waar er ook nog heel veel onzekerheden in zitten. En als je dat goed bespreekt, dan ben je vaak wel in staat om iemand zoveel te leren daarover dat hij zelf een keuze kan maken. Maar daar zijn mensen heel verschillend in. Je hebt altijd de mensen die liever de operatie kiezen. Die kopen daarmee een soort zekerheid voor zichzelf. En je hebt mensen die vinden zichzelf een soort geboren winnaar. En die zeggen, nou, als ik 10% kans heb om dat kanker achterblijft, dan heb ik dus 90% kans dat het niet zo is. En die kiezen voor die 90%.
Een van de eerste studies die de TN-werkgroep gemaakt heeft, was om aan te tonen dat alle lokale excisies die we deden, dat die het oncologische benefit niet verpesten. Dat was en toen we dat zeker hadden, toen wisten we van oké, nou weet je, dan kunnen we best wel wat proberen. Want het is niet zo dat we daarmee de patiënt enorme schade aanbrengen. Maar die veiligheid wilden we wel heel graag hebben. Anders voel je heel erg cowboy.
Ja, en dat is ook aan een patiënt wel lastiger misschien dan uit te leggen.
Maar het merendeel van de mensen die denkt bij chirurgie al snel van nou, als je het er lokaal uit kan krijgen, dan...
Ja, het is natuurlijk ook wel bijvoorbeeld in de slokdarm, een hele slokdarm eruit, of bij het rectum aan een stoma. Ja, dat is ook meteen wel heel, heel invasief voor een patiënt.
Ja.
Ja. Nou, hartstikke mooi dat dit soort innovaties er eigenlijk zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel innovaties op het gebied van AI, of bijvoorbeeld single-use endoscopes. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, ik vind het artificial intelligence vind ik heel interessant. Omdat ik denk dat dat een soort gat op gaat vullen. Waar we nu proberen met scholing heel ver te komen. Wat gewoon heel moeilijk te dichten is. En de AI kan dat denk ik heel goed. Misschien een stukje opvangen van de vermoeide endoscopist. Of nou alles wat je mist. Een artificial intelligent apparaat zal dat niet doen. Dus daar denk ik dat we met name een slag kunnen slaan. Welke kant dat verder opgaat, dat weet ik nog niet. Ja, de vraag over de disposable endoscopen, dat vind ik nog een heel moeilijk vraagstuk. Dat staat nog zo in de kinderschoenen. Ik denk zeker, ik kan nu wel een paar dingen bedenken. De patiënt op de SEH waar je naartoe moet, of de patiënt op de intensive care, waar je met een disposable scope en een klein apparaat makkelijk naartoe kunt. Je bent je infectieprobleem natuurlijk kwijt. Maar goed, je krijgt er ook weer heel veel andere dingen voor terug. Want ja, wat dan de burden is voor het milieu. En alles wat er overblijft. Ja, dat
vind ik dan ook.
Daar zijn we al lang niet over uit.
Ik ben eigenlijk wel best wel een behoorlijke tegenstander van die... Kijk, ik snap heel goed dat we moeten proberen aan infectiepreventie te doen. Maar het idee dat we alles allemaal helemaal wegcijferd krijgen en dat we ook hele kleine risico's, dat jaagt ons als ook het gezondheidszorg enorm op kosten. Ja. Dus de angst voor transmissie van bacteriën, die wordt zo hoog geacht. En dat we daarmee, ja weet je, ik vind het echt bizar dat we gewoon, we doen een paar duizenden kopieën, honderdduizenden kopieën, en die gaan we allemaal vervolgens in scopen verbranden. Omdat we ze niet in staat zijn om ze daarna weer te verreinigen. Want dan kom je weer in dezelfde cyclus terecht. En dan denk ik echt bij mezelf, ja.
Soort hysterie.
Om welk risico af te dekken. Hè? Dus en dat ik vind dat het behoud van milieu, grondstoffen, vind ik eigenlijk wel net zo belangrijk is dat we proberen dat 1 op de 100.000 mensen misschien een E. coli er aan overhoudt. Ja.
Ja, het moet wel in balans zijn.
Ik vind dat het in balans moet zijn.
Ja, dat begrijp ik. Ja.
Ja. We hebben eigenlijk nog een laatste vraag die we aan meerdere gasten bij de DD hebben gevraagd. Jullie hebben een druk zat leven. Hoe hou je het leuk? Hoe hou je het leven?
Heb je een tip voor de jonge MDL-arts, de AIOS? Hoe zorg je nou dat je het allemaal volhoudt?
Nou, als ik voor mezelf mag spreken, ik hou het vol omdat ik gewoon passie voel in wat ik doe. En ik denk dat je gewoon je passie moet nalopen. En heel hard werken. Ik vind ook als ik iets moet doen wat ik niet leuk vind, dan is echt al een klein beetje inspanning, voelt al als een enorme straf. En dan denk je echt van, oh, moet ik dit ook weer doen? En dan is het te veel. Terwijl je heel hard kan werken en jezelf daar ook in kan verliezen als je het met passie doet. Dus ik kan alleen maar zeggen, ga vooral focussen op dat wat je heel veel energie geeft. En probeer datgene wat je geen energie geeft, ja, toch een beetje te marginaliseren. En volgens mij is er inmiddels ook ruimte binnen vakgroepen ook om die differentiatie te mogen aanbrengen. En als dat in het bestuur ligt, ga je bestuurlijke dingen doen. Ligt interventies kopieën, moet je het daarin zoeken. Ja, en iedereen heeft zo zijn eigen plekje, denk ik, waar hij zegt van nou, hier word ik enthousiast van.
En daar haal je de energie uit. Ja. Er zijn altijd die dingen die ook moeten. En die helemaal niet zo leuk zijn. Ja, dat hoort er nou helemaal bij. Maar dan haal je de vreugde uit dat stukje wat van jou is.
Ja, als fietsen je passie is, Ja, dan moet je zorgen dat je je baan zo inricht dat je kan gaan fietsen.
Ja, nee, dat is een goed punt. Goed punt. Nou, ik denk dat we alles hebben besproken. Ik wil jullie allebei echt heel hartelijk danken dat jullie hier vandaag zijn aangeschoven. Super bedankt voor de leuke antwoorden en de inzichten. En ik wens jullie nog een fijn congres verder.
Veel succes met de podcast.
Dank je wel.